We willen nu met elkaar opzoeken de brief van Paulus aan de Efeziërs. Of van de Efeziërs. De brief aan de Efeziërs, het vierde hoofdstuk. Daar lezen we de vers 1 tot en met 13. Als gevangenen in de Heere, vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping waarmee gij geroepen zijt, met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid en elkander in liefde te verdragen en u te beijveren de eenheid des geestes te bewaren door de band des vredes. Eén lichaam en één geest, gelijk gij ook geroepen zijt, in de ene hoop uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van alle, die is boven alle en door alle en in alle. Vers 7, Efeze 4, vers 7. Maar aan een ieder onzer afzonderlijk is de genade gegeven naar de mate waarin Christus haar schenkt. Daarom heet het, in Psalm 68, opgevaren naar de hoge, voerde hij krijgsgevangenen mee, gaven gaf hij aan de mensen. Wat betekent dit? Hij is opgevaren. Anders dan dat hij ook neergedaald is naar de lagere aardse gewesten. Hij die neergedaald is, hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen. En heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten met dienst, tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij alle komen tot de eenheid des geloofs en de volle kennis van de Zoon Gods. Tot zover. Het is van de week die we ingegaan zijn vandaag. We gaan nog altijd de zondag in. Nieuwe kalenders die gaan vaak met de maandag in. Maar wij gaan altijd nog met de zondag onze week beginnen. Dan houden we van de week hemelvaart. En dan hebben wij geen samenkomst. Maar dan is het toch wel eens goed om op zondag dan over de hemelvaart te denken. En dan weten we wel dat er altijd gesproken wordt over de hemelvaart van Jezus. Dat is altijd een moeilijk te verwerken iets. Want dan kom je op terreinen waar je de aarde gaat verlaten. En wanneer je geen basis hebt in de geestelijke wereld, dan is het moeilijk om dat te volgen. En toen ik zo dacht over die hemelvaart van Jezus Christus, dacht ik, wat is dat vreemd als je dat vergelijkt met het evangelie van Johannes, het derde hoofdstuk. Vooral als je de oude Statenbijbel leest, maar ook de nieuwe vertaling deugt wel een beetje. Als je dan de oude Statenvertaling leest in Johannes 3 vers 13, daar staat er, en niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel neergekomen is. Namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. Dus daar staat dat Jezus tijdens zijn rondwandeling op aarde in de hemel was. En daar staat dat niemand is opgevaren naar de hemel. Dat is de voltooide tijd. In de dagen dat Jezus op aarde was, was hij opgevaren naar de hemel. Niemand is opgevaren naar de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, de Zoon des Mensen die in de hemel is. Dat werd al gezegd toen Jezus optrad onder het volk. Daarom staat het al het begin van het evangelie van Johannes. U zult het ook in alle verklaringen, schriftverklaringen wel zien dat dat niet kan slaan op de hemelvaart, die tekst. Daar zijn de uitleggers het allemaal wel over eens. Jezus is uit de hemel nedergedaald. Niet als mens natuurlijk, want hij is als mens geboren. Maar hij is neergedaald uit de hemel als het woord Gods. Hij was bij de Vader van eeuwigheid als gedachte. En toen de Vader sprak, is hij het woord Gods geworden. En het woord Gods is naar de aarde gezonden, vandaar dat hij de gezondene des Vaders is. Het woord wordt altijd uitgezonden, wordt nu nog uitgezonden om dat te prediken. En zo heeft God zijn eeuwige gedachte, zijn volledig plan van eeuwigheid, heeft hij naar de aarde gezonden en heeft dat plan vlees doen worden in de mens Jezus Christus. God zond zijn woord. Dat was op aarde, als een mens. Hij was een mens. Het woord is vlees geworden. Heeft gestalte gekregen in een mens. Dat wil zeggen dat één mens geweest is die de drager was van Gods gedachten. Niet van één of twee, maar van al Gods gedachten. De gedachten die van eeuwigheid in de Vader zijn geweest, zijn in Jezus Christus op aarde gekomen en hebben gestalte, vorm gekregen. En zo is hij geboren op aarde en hij was op deze aarde. En als kind, hij groeide op, hij ontwikkelde zich. En dan staat er dat hij onderdanig was aan zijn ouders. En dan staat dat hij toenam in kennis en in wijsheid. Want hij was geboren door de Heilige Geest, uit de Geest verwekt. God was zijn vader. En we hebben net gezegd dat wij onze kinderen zullen heiligen. Dat wil zeggen dat wij voor onze kinderen op de bres staan. Zo goed als wij in het natuurlijke leven zorgen dat onze kinderen kunnen opgroeien, omdat wij ze eten geven en kleren en opvoeding geven. En ze doen onderwijzen. Zo doen wij dat ook in de geestelijke wereld. Jezus had geen aardse vader die hem kon heiligen. Maar hij had een hemelse vader. En daarom zegt de Heer van zichzelf, die de Vader in deze wereld gezonden heeft en geheiligd heeft. God heeft zijn eigen zoon geheiligd. En daar was de Vader nooit te laat mee. Wij gaan vaak voor onze kinderen op de bres staan als wij zien dat ze gezondigd hebben, als ze gelogen hebben, als ze gestolen hebben. Dan zijn we net een streep te laat natuurlijk, want dan hebben ze het al gedaan. Maar God heeft zijn zoon geheiligd als kind. En heiligen, dat betekent afzonderen. Die heeft hem heel gehouden. Van de boze. Zodat Jezus opgevoed is, opgegroeid is als een gaaf kind. Als een natuurlijk mens waar geen kwaad in zat. En die geen kwaad gedaan heeft. En het is geen wonder dat hij genade had bij God en bij de mensen. Iedereen, ieder volwassene houdt van een kind dat gaaf is. Dat niet gebonden is. Als je mensen hebt die gebonden zijn, waar de machten der duisternis spel hebben, moet je altijd voorzichtig mee zijn. Dan denk je altijd, nou is die wel vriendelijk, maar als hem dat en dat gezegd wordt, hoe zal die dan reageren? Dan zie je opeens dat er zo'n macht op de ketting vliegt. Berg je maar. Dan zeggen we, zo'n persoon is gebonden. Er zijn heel wat mensen gebonden aan irritatie, aan vervelende dingen en ook aan zonde. En dat zijn ze niet permanent, maar dan grijpt zo'n geest hem en dan gaat het mis. En dan zegt die vrouw, laat ik een beetje voorzichtig zijn met mijn man en laat ik hem, dat ik het er niet uithaal. Maar Jezus zegt, ze kon het er met mij niet uithalen, want de overste deze wereld komt tot mij en vindt in mij niets. Dat is altijd het heerlijke als je volkomen vrij bent. Dat die duivel niks in je vindt. Dan ben je een vrij mens. En als je vrije, volkomen vrije kinderen hebt, dat zijn makkelijke kinderen. Daar hebben we niet zoveel moeite mee. Daarvoor staat er dat de Heer genade had bij God en bij de mensen. Als jongen. Wie zou niet zo'n jongen eens een tijdje logies willen geven met vakantie? Niet waar? Als de ouders met vakantie hadden, stuurt die jongen maar. Een voorbeeld in je gezin. Ja, wij nemen ze ook wel in huis als het anders is. Want wij weten dat we een strijd hebben. En wij weten ook wel dat niet iedere ouder de kind zo kan heiligen zoals de Vader Jezus geheiligd heeft. En als hij dan 30 jaar is, dan staat Jezus aan de wateren van de Jordaan om gedoopt te worden. En dan na die doop in water volgt de doop in de Heilige Geest. En daalt de Heilige Geest in een gelijkenis, in de gedaante van een duif, neder. Zodat Jezus en Johannes het beide zien. En op dat ogenblik gebeurt er iets in het leven van die natuurlijke gave mens. Tot nu toe was Jezus een man geweest zoals Adam een mens was. Gaaf, zonder gebrek. Maar een natuurlijk mens. Maar dan wordt Jezus een geestelijk mens. Door de doop des geestes wordt er iets, gebeurt er iets. Dan komt Gods Heilige Geest in hem wonen en is hij de eerste mens. De eerste van een volkomen nieuwe schepping waar God in woont. Kijk, en dan begint dat te ontplooien. Dan wordt hij een geestelijk mens. Dan kan hij dus van dat ogenblik af zeggen, ik ben nu burger van de hemel, van de onzienlijke wereld. Ik wandel daar en ik strijd daar en ik hoor daar dingen en ik overweeg de dingen die ik hoor van mijn vader die in de hemel is, in die geestelijke wereld. En op die wijze wandelde Jezus met God. Hij leefde in die geestelijke wereld, dus hij was in de hemel. Waar zijn vader was. En daarom zegt Johannes, de zoon des mensen die in de hemel is. En daar voerde hij zijn strijd tegen de machten der duisternis en hij verbrak de werken des duivels. Jezus heeft nooit een werk van mensen verbroken, maar hij heeft het werk des duivels verbroken. We hebben maar één vijand en dat is de duivel. Vrome geesten die zeggen, je bent je eigen vijand. Je moet tegen jezelf strijden. Nou, wij strijden niet tegen onszelf. Want je moet niet strijden tegen vlees en bloed. En als je niet tegen vlees en bloed strijdt, moet je ook niet tegen jezelf strijden. Je moet alleen maar strijden tegen de machten der duisternis. Dat heeft de boze er helemaal ingebracht om je in verwarring te brengen. Want als je tegen jezelf strijdt, dan verlies je het gezicht op de, tegen van je werkelijke vijand. Dat is toch duidelijk? En dan wordt het een grote, ja, dan wordt het net als dat Satan. Dan zit er van alles door elkaar en dan kom je er niet meer uit. Wij kennen maar één vijand. En wij zeggen, Heer, verlos mij niet van mijzelf, maar verlos mij van de boze. Dat leert de Heer bidden. En past dat nou altijd toe, want er zijn veel mensen die zeggen, ja, ik moet nog strijden tegen mezelf. Nee, je moet niet strijden tegen jezelf, maar tegen de macht die je tracht te overweldigen. Tegen die macht waar je onder zit. En daar heb je ook het woord Gods voor nodig en daar heb je de gemeente voor nodig. En daar heb je de Heilige Geest voor nodig als een kracht die in staat is om een tegendruk uit te oefenen. En in die wandel in de hemel, daar kreeg de Heer ook had de Heer contact met zijn vader en hij kreeg de gedachten des vaders. Hij kreeg ze allemaal. En die kennis die heeft hij doorgegeven in zijn evangelie. Het evangelie van het koninkrijk der hemel. Hij is rondgegaan, goeddoende en genezende allen. En hij heeft prediken uit het evangelie van het koninkrijk der hemel. Dus van die geestelijke wereld. Ik las eergisteren las ik in het Reformatorisch Dagblad een toespraak van een dominee. Ik was het er niet zo helemaal mee eens. Maar dat geeft ook niet. Maar ik vond er toch één zin die trof me. Hij zegt, als je de Bijbel letterlijk neemt, dan moet je hem geestelijk nemen. Ik dacht, dat heb je goed gezien. Als je de Bijbel letterlijk wil nemen, dan moet je hem geestelijk nemen. Want de Bijbel is een geestelijk boek. En er zijn vele mensen vandaag in de dag, als ze de Bijbel letterlijk willen nemen, dan nemen ze hem natuurlijk. Maar wij nemen hem letterlijk in de geestelijke wereld. En dat viel me op dat die man dat zo scherp analyserend zei. Je moet de Bijbel letterlijk nemen in de geestelijke wereld. Want wij willen geestelijke mensen zijn en de Bijbel is een geestelijk boek. En de Bijbel vergeestelijkt alles. De tempel van de aarde wordt vergeestelijk in de tempel Gods en de geest en de hoge priester op aarde wordt vergeestelijkt in Jezus Christus die in de hemel is. En wij zijn een priestersklaste. En wij zijn gezalfd, niet met aardse olie, maar in de geestelijke wereld. Dan gaan we door. En als Jezus zijn leven op aarde eindigt met dat hij volkomen in die geestelijke wereld heeft geleefd en gewandeld en gestreden en overwonnen, dan heeft hij recht op de troon Gods. Dat is de bedoeling van God. Dat er mensen zijn die eerst een natuurlijk leven leiden, dan een geestelijk leven en dan op de troon van God komen te zitten. Dat is onze heerlijkheid, onze toekomst. En hij zegt ook, Vader, geef mij de heerlijkheid die ik had eer de wereld was, bij u. Dat wil zeggen, zoals gij dat in uw gedachten had, een mens naast u zittende op de troon, ga dat alsjeblieft niet in de natuurlijke wereld uitbeelden, want de troon dat is de autoriteit over de kosmos. Nou, geef mij dat nu maar. En de Heer die had er recht op. Maar dan geeft de Vader hem nog een andere opdracht. De Vader zegt, nu heb jij dat gedaan, je hebt laten zien wat een mens werkelijk kan zijn. En jij bent nu een troonbezitter. De duivel kan daar nooit meer komen, want jij zit erop. De duivel wilde die troon verwerven. Ik wil zitten op die troon God. En nu zit de zoon des mensen er. Een mens zit op de troon. Maar de vader zegt, jij bent gekomen om vele zonen tot heerlijkheid te leiden. Vele broeders zullen op die troon zitten. En dan vertelt Jezus die geschiedenis van die parel. En onze broeder Koert zo mooi in beeld heeft gebracht. Die parel die van grote waarde, Jezus Christus, die gave mooie parel. En daar staat de boze en die heeft in bezit parels die bedorven zijn, die vies zijn. Die onder het slijk liggen, nietwaar? Zoals men dat wel zegt. En de vader zegt tot de boze, nou wat is die je waard? En de boze zegt, je gaat al die vuile parels krijgen als je mij die grote maar geeft. Dat is dat de vader die parel overlevert aan de boze. Overgeleverd om onze zon. Aan wie overgeleverd? Aan de machten der duisternis. Dat is de transactie. Hij werd ingezet als gaaf mens voor ons. Zoals wij zingen, die op onze plaats wil staan. En dan zien we dat hij zich moet vernederen. Hij moet ingezet worden. En hij was op aarde geweest. Maar eerst op aarde en heeft geleefd, weet je het zo zeggen, tussen een krom en een verdraaid geslacht. Jezus heeft geleefd in een bezet gebied, door de boze bezet. Maar dan moet hij nog dieper. En dan zegt de Bijbel hier, die opgevaren is, wat betekent dit anders dan dat hij ook neergedaald is naar de lagere aardse gewesten. Hij is naar de diepste delen afgedaald. Om het beeld te gebruiken naar de afgrond. Dat zijn de diepste delen, de laagste delen. Op aarde is het al laag. Dat is het al het terrein van de boze. Maar er is nog een terrein, dat is nog dieper. Dat noemt de Bijbel de afgrond. Dat is het dodenrijk. De Vader heeft een prijs gegeven. Overgeleverd om onze zonde. Dan komt Gethsemane. En in Gethsemane komt Jezus in het dodenrijk. En denk eraan, het dodenrijk is geen plaats, maar dat is een toestand, verkerende onder de machten des doods. Als de Bijbel het heeft over het rijk Gods, over het koninkrijk der hemelen, dan bedoelt de Bijbel tussen de hemelse wezens je bevindende. En als je in het rijk Gods bent, dan bevind je je tussen de heiligen. Hemelse wezens. Ben je in het rijk der duisternis, dan bevind je tussen de onheilige engelen. Dat is het koninkrijk der hemel. Dat is geen plaats, maar dat is een onzienlijke situatie waarin de machten zijn en de heilige engelen. Jezus is neergedaald tussen die machten van de dood. En dat is in Gethsemane al gebeurd. Daar nam God zijn omtuiging weg, waarin hij hem geheiligd had en waarin de geesten hem ook kracht had gegeven. Maar die geest wordt van hem weggenomen. Aan het kruis zegt hij het ook duidelijk. Waarom hebt gij mij verlaten? Die geest waarmee hij gedoopt was en waarmee hij in de nabijheid van zijn vader kon zijn, die geest verliet hem in Gethsemane. En zijn bescherming was weg, zijn kracht was weg. Je zou haast denken aan Simpson. Niet waar? Die zegt, mijn kracht is weg, nu ben ik als een ander. Voegt hij eraan, hè? Toen zijn haren geknipt werden. Toen zegt hij, nou ben ik net als de andere mensen. En toen ging hij er ook aan. Nou, en Jezus was als een mens geworden. Dood in zonden en misdaden. Helemaal omringd. Ermee verweven. Voor ons zijnde. En dan komt ook die angst voor de dood. Dat klimaat van de dood omringt hem. En dan zegt de Hebreeën schrijver tijdens zijn dagen in het vlees, daar in Gethsemane, heeft hij gebeden, zoals een mens kan bidden. Dat wil zeggen, bidden is bezig zijn geweest in de hemelse gewesten, onder smeking en sterk geroep en tranen geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is verhoord vanuit die angst, want God heeft hem uit de dood verlost. Hij is niet in de dood gebleven. Maar daarin Gethsemane begint die doodsperiode. Vandaar dat hij 3 dagen in de dood geweest is. En niet alleen aan het kruis, maar in Gethsemane. Daar kwam hij al. Er zijn zoveel mensen die leven al in de dood. Omringd door de doodsmachten. die dat klimaat van de dood ervaren, die wel lichamelijk en biologisch leven, maar hun innerlijk wezen ervaart die druk en die pressie en die angst. Zoals de psalmist het ook gezegd heeft. Door de angst der hel mij alle troost deed missen. Dat is dat dodenrijk. En daarom was hij niet meer in de hemel. In dat koninkrijk Gods. En velen zijn op deze wijze ook in dat doodsklimaat geweest. Door de dood omgeven. Dat dodenrijk, dat zijn wezens. Als je het hebt over het koninkrijk der Nederlanden, dat bestaat uit mensen. Ja, dat is misschien wel een stuk op de kaart, maar dat is, bestaat uit mensen. Waar onze koningin hoofd van is. En zo heb je ook het dodenrijk, bestaat uit wezens, uit machten. En die machten die overmeesteren de mens. Die vallen op en aan. En die machten, de staat, die zijn op Jezus aangevallen. Want aller ongerechtigheid heeft hij op hem doen aanlopen. Je ziet ze aanvallen, die honden, staat er. Die stieren van Bazan. Een hongerige leeuw. Die buffels. Die allemaal op hem aanvallen. In Gethsemane en op het kruis. En Gods geest heeft hem verlaten. Hij is 3 dagen in het dodenrijk. Van donderdagavond tot en met zaterdag. Zondag staat hij op, al heel vroeg. Want hij staat na 3 dagen op. En dan kan Jezus ook zeggen, in de druk. Maar niet in het nauw. Om raad verlegen, doch niet radeloos. Ter aarde geworpen in Gethsemane, doch niet verloren. Want zijn eigen menselijke geest bleef daar gaaf in. Hij heeft daar niet staan liegen. Als men zegt, zeg nou, ben jij de zoon van God? Dan zegt Jezus, dat is het. Kan hem zijn leven kosten. Hij zegt, zo is het. Hij heeft niet gelogen. Er is geen bedrog tijdens zijn lijden in zijn mond geweest. Hij zegt tot Pilatus, ik kom om der waarheid getuigenis te geven. Dat plan van God, dat is de waarheid. Daar kom ik voor. En zijn zielenleven is niet aangetast. Als hij naar Golgotha gaat, dan ziet hij daar die vrouwen wenen. En dan heeft hij met die mensen te doen. Dat is een gaaf zielenleven. Hij zegt, weet niet over mij. Maar weet over uzelf. Want als ze dit doen aan het groene hout, wat zal dan door geschieden? Dat is een gaaf zielenleven. Dat is nog bezig met anderen aan het kruis. Zie je zoon, zie je moeder, vrouw, zie je zoon. Ja, daar kun je in alles zien dat Jezus niet in zichzelf geconcentreerd is, maar volkomen innerlijk gaaf was. Maar ook tegelijkertijd eronder doorgegaan is. Ja, dat kan. We kunnen er iets van begrijpen uit eigen leven. Dat je staande blijft. En toch al uw golven en uw baren zijn over me heen gegaan. Onaangetast. Hij kon nog zeggen, vader vergeef het hem maar. Ze weten niet wat ze doen. Ze kennen die machten niet die hen opjutten en gebruiken. Kijk, en dan komt het eigenlijke sterven. Hij was al in dat dodenrijk. Maar nu vallen die doodsmachten ook op zijn lichaam aan. Ze breken met geweld zijn lichaam af. Dan wordt zijn inwendige mens gescheiden van zijn lichaam. Dan wordt die voorhang wordt gescheurd. Dat wil zeggen dat zijn vlees afgescheurd wordt van zijn inwendige mens. Dan sterft hij. Dan wordt het natuurlijke leven afgebroken. Dan wordt hij afgevoerd naar het dodenrijk. Maar dan wordt hij tegelijkertijd verbonden met de geest Gods. Want hij bleef een rechtvaardiger. God kan altijd zijn geest geven aan rechtvaardigen. Als iemand niet rechtvaardig is, kun je nooit gedoopt worden met Gods geest. Dat bestaat niet. Ik moet eerst weten dat ik een kind van God ben. Ik moet eerst weten dat al mijn schuld weg is. Door het dierbaar bloed van Jezus. En dan zeg ik ben een rechtvaardig. En dan kan God mij dopen met zijn geest. Dat wil zeggen, dan kan Gods geest woning in mij maken. Dan kan hij alleen maar een rechtvaardigen. Vandaar dat iemand niet zich bekeert en tegelijk gedoopt wordt met Gods geest. Nee, maar dat zijn 2 dingen. Want je moet eerst een rechtvaardige zijn, wil God in je komen wonen. En God kon zijn geest weer verbinden aan die rechtvaardige. En dan komt hij in het dodenrijk en neemt daar de overwinning. De dood kon hem niet houden, omdat de geest Gods met hem er was. En die geest Gods, dat is de samenbundeling van al het leven. En daarvoor kon de dood hem niet houden. En dan staat Jezus op uit de doden met een verheerlijk lichaam. En nog 40 dagen lang is hij zijn discipelen verschenen. Waarom? Niet om tekenen en wonderen te doen, maar om hen gewoon te instrueren. Om hen les te geven, om hen te onderwijzen. En dan zegt de Handelingen, het eerste hoofdstuk, aangaande het Koninkrijk Gods. Dat was zijn thema. Dat was zijn prediking. Waar hij altijd over sprak, het Koninkrijk Gods. En daar staat duidelijk in Handelingen 1, dat hij sprak over het Koninkrijk Gods. Veertig dagen lang hun verschijnen en tot hen spreken over al wat het Koninkrijk Gods betreft. Ik had er wel bij willen zitten. Dan had het wat sneller gegaan dan dat je dat alsmaar langzaam moet opdiepen. 40 dagen lang al een les. Een hele, we zouden zeggen, een hele maand op een bijbelstudie waar ze dag aan dag bezig zijn met het Koninkrijk Gods. Wat zou je daar een kennis op doen, zeg? Dat heeft Paulus gemist. En die wist er toch ook wel wat van. Maar die was er niet bij. Maar die zegt, de geest Gods heeft het mij geopenbaard. Die weg moeten wij dan ook maar gaan. En wat zegt nu, dan is hij in dat Koninkrijk Gods. En dan staat er, waar was Jezus toen? Ja, in de geestelijke wereld. Hij was in de hemel. Hij was in die onzienlijke wereld. Hij was er weer terug. Bij zijn opstanding was hij in de onzienlijke wereld, in de hemel. En weet u wat er staat? Dat Jezus tot zijn discipelen zegt, en daarbij zijn jullie nu ook. Waarom? Want dat waren volmaakt rechtvaardige mensen. Al hun zonden waren verzoend. Hun schuld was weg. Ze konden zeggen na de opstanding, ik ben een volmaakt rechtvaardige. In Jezus Christus. En dan zegt Paulus in dezelfde brief, in hoofdstuk 2 vers 6... Hij zegt, en hij heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Die discipelen, die wisten ogenblikkelijk, nu zijn wij ook in de hemel. Hij heeft ons mede opgewekt en mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten. Wij zijn ook burgers van het Koninkrijk Gods. En daarmee krijgen ze een plaats in het nieuwe Jeruzalem. En dan gaat hij hen na zijn opstanding, gaat hij hen zijn arbeid overdragen. Daar staat, hij werd opgenomen nadat hij aan de apostelen, die hij had uitgekozen, door de Heilige Geest zijn bevelen had gegeven. En als hij dat gedaan heeft, dan trekt hij zich volledig terug in de onzienlijke wereld. Die verschijningen die waren nodig geweest. Waarom? Dat elke twijfel weggenomen zou worden. Petrus zegt het, toen ik hem zag, toen werd ik wedergeboren door de opstanding van Jezus Christus. Zo begint hij zijn brief. Want hij snapte er niks meer van. Waarom niet? Omdat hij in de natuurlijke wereld zei, Jezus is gestorven, dus. Nou, dood is dood, weg is weg. Maar toen hij Jezus zag, toen zag hij opeens dat er een wereld was die hem ontgaan was. Hij zei, toen ben ik wedergeboren, veranderd in van denken, door zijn opstanding. En dan door zijn verschijningen gaan ze zeker geloven. En dan staat er, opgevaren naar de hemel, voerde hij krijgsgevangenen mee, gaven gaf hij aan de mensen. En ik wil op twee gaven wijzen die hij gaf aan de mensen. De eerste gave die hij gaf aan zijn discipelen en ook aan ons is de schuldvergeving. Dat is een genadegave. Hij kon zeggen, al je schuld is weggedaan door het dierbaar bloed van Jezus. Vrolijk mag je verder gaan. Dat is een gave. Die is niet aan de mensen gegeven. Schuldvergeving. Daar hoef je niks voor te doen. Moet je alleen aanvaarden met je denken. Met je geloof. De zonden zijn je vergeven. En weet u wat zo heerlijk was? Hij gaf ook aan zijn discipelen de opdracht. Hij zegt, en wie zonde gij vergeeft, die zijn ze vergeven. Wij zeggen wel, die op onze plaats wil staan. Maar hij zegt, nou moeten jullie eens op mijn plaats gaan staan. Dan draaien we het eens om. Jezus is op onze plaats gestaan toen hij met onze zonde. Hij zegt, nu moet je op mijn plaats gaan staan. Hij gaf zijn discipelen een opdracht. Hij bezat alle macht in hemel en op aarde. Bij zijn opstanding. En hij zegt, nu zijn jullie voortaan de uitdelers van de menigerlei genade gods. U kent die prekenserie wel misschien. Van de gereformeerde kerk. Die heet de menigerlei genade. Dat is uitdelen ervan. Door hun prediking zou die genade gods over deze wereld gaan. En weet u wat de tweede gave is? Als hij 10 dagen later de Heilige Geest geeft aan zijn discipelen. Ja, dan is de tweede gave, de Heilige Geest. En in die geest, daar zitten geweldige gaven in. Een geweldig perspectief. En dan daalt de kracht van omhoog neer op deze mensen. Dan geeft Jezus hem doorgegeven. Hij geeft hem door, want hij heeft die geest van de Vader ontvangen en geeft hem door aan zijn discipelen. En dan zegt de psalmist, die aangehaald wordt, gij hebt gaven in ontvangst genomen onder de mensen. Ja, ook van weerspannig om daar te wonen, o Heer, o God. Gij hebt gaven in ontvangst genomen bij uw hemelse Vader. Hij heeft ze uitgedeeld onder de mensen. Ja, en dat waren allemaal godvruchtige Joden. Maar ook weerspannigen, ook heidenen, ook zondaars. Van alle wereldeinden om daar te wonen, onder hen te wonen. Dat zij zijn tempel zouden zijn, dat is Psalm 68, u weet het wel. Die Paulus hier aanhaalt. En dan staat er, een wolk onttrok hem aan hun ogen. Hij wordt onttrokken door een wolk. En die wolk, en nu denk ik weer aan die dominee, die zegt, als je leest moet je geestelijk lezen. Je moet het letterlijk nemen in de geestelijke wereld. Die wolk is het beeld van de gemeente. De gemeente kan zijn een kudde waarvan Jezus de herder is. Dat is een beeld. Die gemeente kan zijn een huisgezin waarvan Jezus de oudste broer is. Dat is een beeld. Jezus kan zijn een wijnstok en wij de ranken. Dat is een beeld. Nou, een ander beeld is een wolk. Miljoenen waterdruppels die zijn bij elkaar gevoegd. En die waterdruppels die gaan stijgen. En die vormen een wolk. En in die wolk is de Zoon des Mensen. Een ander beeld is een lichaam met een hoofd. Jezus het hoofd en wij het lichaam. Nou, de wolk. Een wolk onttrok hem aan hun ogen. Dat wil zeggen, die wolk, dat was op aarde zijn volk. Waarin zijn naam en zijn kracht werkt. En hij geeft de opdracht, in het begin van Handelingen. Hij zegt, mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren. Hij is begonnen te doen en te leren. Maar hij zet het door in zijn gemeente. Hij was begonnen 3,5 jaar te werken. Hij werkt nog, maar door ons. Daar staat uitdrukkelijk wat Jezus begonnen was te doen en te leren. Wij moeten spreken zoals hij en we moeten doen zoals hij. Hij zegt, de werken die ik gedaan heb, moet je ook doen. En zelfs grotere. Wat ik niet kon, moeten jullie ook doen. De handen leggen op mensen om voor de doop met de Heilige Geest, dat kon ik niet. En dus hij zegt, drijf duivelen uit. Genees de zieken. Predik het evangelie van het koninkrijk. En waar is Jezus? In de wolk. Hij is onttrokken aan de ogen. Als de mensen Jezus zien, willen zien, dan zien ze hem niet. Weet je waar die is? In zijn gemeente. Wij zijn de wolk. En als de mensen Jezus willen zien, dan zien ze de wolk. Wij zijn zijn vertegenwoordigers waar hij schuil in gaat. Maar als je in die wolk behoort, tot die wolk, dan kan je hem wel zien. Want wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Kijk, dat is een grote verschil. De wereld ziet Jezus niet. Maar wij zien hem. Omdat wij geestelijke mensen zijn geworden. Wij zijn als die wolk omhoog gegaan. Ik zag een wolk en op die wolk één als des mensen zoon. Dat is de hoge positie die wij hebben in de geestelijke wereld. Dat is de uitbeelding van het heil dat wij verworven hebben. Dat we geen natuurlijke mensen zijn, maar geestelijke mensen door de doop des geestes. En in die wolk is Jezus. Kijk, en als hij komt met de wolken, Ja, dan zeggen de mensen, hij komt met de wolken, iedereen zal hem zien. Nee, want als iemand in de wolken is of op de wolken, dan zie je hem juist niet. Dat is duidelijk. Want als hij op de wolken komt, dan kun je hem niet zien. Als daar een grote wolk hangt, zo groot als heel Gorkum boven Gorkum, en je kijkt naar boven, dan zie je niet iemand die op die wolk is. Dat bestaat niet. Nee, maar hij komt met de wolken. Hij komt met zijn gemeente. In de wolken. En wie zien hem? Allereerst die in die wolk zijn. Wij zien hem nu reeds met eer en heerlijkheid gekroond. Hij zal ook al zo wederkomen. De wereld zal hem ook zien. Kijk, de Heer zegt, ik zal al zo wederkomen, gelijk gij mij hebt zien heen ervaren. Kijk, de Heer die zegt, ik kom terug in de Heilige Geest. Wij zullen woningen nu maken, hij is teruggekomen. Nu zouden de mensen zeggen, nou, die zegt, de Heer is teruggekomen, want hij woont in mij. En dan zegt de Bijbel, nee, maar hij komt ook nog terug zoals je hem hebt zien heen ervaren. Hij komt ook nog terug als persoon. Maar dan is hij onafscheidelijk verbonden met zijn gemeente. Hij komt met wolkenformaties. Met de gemeente, met zijn heiligen, met al zijn heiligen. Dat leert de schrift. Het einde van de oude bedeling. De oude bedeling was allemaal zichtbaar. De nieuwe bedeling is het onzichtbaar, het hemelse. Dat is het einde daar op die Olijfberg, daar eindigt de oude bedeling. Voor het laatst zien ze een zichtbare wolk en dat is het beeld van het geestelijke. En voortaan wordt alles in de geestelijke wereld vervuld. Want alle beloften worden vervuld in Jezus Christus. En Jezus Christus zit niet op aarde, maar in de geestelijke wereld. En daar worden al zijn beloften letterlijk vervuld. En voortaan werkt hij altijd door zijn volk. Wat hij begonnen was te doen en te leren. Wij hebben die nieuwe opdracht om vele zonen tot heerlijkheid te brengen. En hoe brengt hij vele zonen tot heerlijkheid? Door onze prediking. Als wij hier veranderd zijn, heel langzaam, we hebben het gehoord in het gezicht, door het evangelie, door het zaad Gods, dan is dat door de prediking van mensen. Daarom staat er ook, hij heeft aan de gemeente gegeven apostelen, profeten, herders en leraars. Dat zijn zijn gaven. Aan de gemeente staat er ogenblikkelijk bij. En wat doet hij? Nou, hij wacht af. Totdat al zijn vijanden onder zijn voeten zullen gelegd zijn. Hij zegt, nu moeten jullie de strijd strijden die ik had moeten strijden. En jullie zullen moeten overwinnen zoals ik overwonnen heb. En wie overwint zoals ik overwonnen heb, hem zal ik geven te zitten op de troon van mijn vader. Opgevaren naar de hoge. Dat is een beeld. De Bijbel spreekt altijd in beelden die je moet transponeren. En dan zegt Paulus, opgevaren naar de hoge voerde hij krijgsgevangenen mee. Ik denk altijd, in 1940-45, er waren heel wat Nederlanders krijgsgevangenen in de Duitse kampen. En die Engelsen kwamen er en die wonnen daar terrein en die mensen werden bevrijd en die werden weer teruggevoerd naar Nederland. Dat is een mooi beeld. Krijgsgevangenen zijn wij geweest. Van wie? Van de boze. En wat zegt Paulus? Overgezet. In de hemelse gewesten. Hij voerde krijgsgevangenen mee. Ze werden bevrijd. Uit een bezet gebied. En ze werden bevrijd. En die wolk die drijft er in de hemelse gewesten. Het beeld van de onzienlijke wereld waar wij gemeenschap hebben met God, waar wij wandelen met God en waar onze strijd is en onze overwinning tegen de machten der duisternis. En hij is het hoofd. Hij is opgevaren ver boven alle hemelen, zegt Paulus hier. In vers 10. Ver opgevaren boven alle hemelen. En wat zijn alle hemelen? Nou, de hemelen, dat is de geestenwereld. Hij is opgevaren ver boven de hele geestenwereld. Hij is opgevaren boven de geesten van de mensen. Hij was mens. Maar hij staat ver boven de mens. Zijn geest. Hij is verder dan wij. Zijn geest is verder dan. Zijn menselijke geest was al groter dan de onze. Hij staat boven de menselijke geesten. Hij staat boven de machten der duisternis. Want hij is aan hem onderworpen. En hij staat boven de heilige engelen Gods. Nou, dus zo is hij ver boven alle geesten. Ver boven alle hemelen. De hemelen als beeld van de geestelijke wezens. Denk eraan, het rijk is geen plaats. Want er is geen Geen zichtbare wereld, maar een onzichtbare wereld. De dingen die je niet ziet, zegt de Bijbel, die zijn eeuwig. En dan waarom? En dan staat er achter, om alles tot volheid te brengen. Tot haar bestemming te brengen. Efeze 4 begint met een eenheid. Eén God en één Vader en één hoop en één doop en één enzovoort. Dat is één. Maar aan een ieder van ons worden de gaven geschonken. De gave van de schuldvergeving is ook niet een enkelvoudige gave. Want ieder die hier zit, die moet weten dat zijn schuld verzoend is. Aan een ieder. Je kan niet zeggen, ja, de gemeente, die schuld is verzoend. Niet waar? Dat kan niet. Je moet iedereen weten dat zijn schuld verzoend is. En dan is er nog gradatie. Want wie veel gezondigd heeft, die moet veel vergeven worden. Dat zegt de Heer zelf, niet waar? Dus als je veel gezondigd hebt, dan heb je veel vergeving nodig. Als je weinig gezondigd, dan heb je weinig vergeving nodig. Maar je kunt nooit zeggen, ja, ik heb vergiffenis van zonde, omdat ik in de gemeente zit. Ja, maar dat denken wel eens mensen. Oh, ik zit daar zit ik wel goed. Daar zit ik wel veilig. Ik ga daar wel schuil. Maar zo is het niet. Want in ieder van ons wordt die gave van schuldvergeving geschonken. Door het geloof, dan zou je aan moeten grijpen. Dan gaat het werken in de hemelse gewesten. Het werkt niet als je het niet aanneemt in de geestelijke wereld. He, want het geloof is een vastgrijpen van de dingen die je niet ziet. En ieder van ons wordt de gave gegeven. Maar in ieder van ons wordt ook de Heilige Geest gegeven. Ik ben zo blij dat wij hier weinig mensen hebben die niet gedoopt zijn met Gods Geest. En ieder van ons krijgt die gave. En hoe werkt die gave? Ja, net als je menselijke geest. Je hebt bij je geboorte een menselijke geest ontvangen. Nou ja. Maar dan kun je nog niet zeggen, jongens, nou kan ik alles. Dan heb je de dwaling van stromen van kracht. Die zijn, nou heb je de Heilige Geest ontvangen en dan ga je de straat maar op, want je hebt alles. Ja, de kind in die wieg heeft ook alles. Ja, maar daarvoor kan hij nog niet achter een piano zitten om te spelen. Ik hoop dat hij het begrijpt. Hij heeft wel al, zit er wel in. Maar het moet zich ontwikkelen. En hoe ontwikkelt het zich? Omdat hij gaat studeren. Omdat hij hard gaat werken. Omdat hij eindeloos toonladders gaat zitten spelen. Kijk, en dan wordt hij die muzikus. Maar het is wel een gave. Want er zijn mensen die hebben helemaal geen muzikale gaven. Ja. En zo komt de schilder eruit en zo komt de ingenieur eruit. En dat heb je nou in de natuurlijke wereld, die geweldige schakering waardoor de maatschappij verrijkt wordt. En dat is ten dienste van de maatschappij. Wat heeft nou een muzikus eraan als die schitterend kan spelen en die zit op een eenzaam eiland, zoals Robinson Crusoe? Nu hoor. Wat heeft die ingenieur eraan of die prachtige bruggen kan bouwen als die man op een eenzaam eiland zit? Die man die kan pas daarvan genieten als die in de maatschappij zit. En de muzikus die kan pas genieten als die een zaal vol mensen heeft. En hoe kunnen wij van onze gaven genieten als we in de gemeente zijn? Daarvoor opdat door middel van de gemeente. Dan zeg je, ja, maar daar in Amerika zit die man gods. Ga daar eens naartoe. Nee, zegt Paulus. Je moet allemaal mannen gods zijn. En je moet opgroeien in het midden van de gemeente. Apostelen, profeten, herders en leraars. En daar wordt Gods wijsheid bekend. Hoe wordt Gods wijsheid bekend? God is zo wijs dat hij van een zondaar een rechtvaardige kan maken. Nou, daar heb je wijsheid voor nodig, hoor. En hij kan van die rechtvaardige kan die een troonverwerver en een troonbezitter maken. Nou, dat verzin je ze ook zomaar niet op de lagere school. Ja? Daar is wijsheid voor nodig. Nou, die wijsheid wordt bekendgemaakt in de gemeente. En dat heeft de Heer gedaan. Die gaven moeten zich ontwikkelen. En de een die wordt... al die gaven die zitten er wel in. Maar de een die wordt met al zijn gaven... Hij kan ook wel Frans. Hij spreekt ook wel een mondje Engels en Duits. Maar die ingenieur, dat is zijn bestemming. Nou, en nu zegt de Bijbel, die hand, niet iedereen is een hand en niet iedereen is een voet en niet iedereen is een oog. Zijn ze allemaal oog? Nee, maar dat hele lichaam, dat moet zich ontwikkelen. En waar zijn wij de onderdelen van? Maar in heel dat lichaam, daar zit het leven in. Van het lichaam. En als je die hand uit het lichaam haalt, is het een akelig gezicht. Een hand buiten het lichaam. Of een voet buiten het lichaam. Nou, je zult ervan schrikken. Niet waar? Ik heb wel eens gehad dat ze vroeger, daar hadden ze zo'n handschoen vol met zand gestopt en dan douwen ze dat in je handen. Die waren in het donker. Dat schrok je. Ja, wat voel ik? Dat is iets verschrikkelijks. Maar die hand die hoort in het lichaam te zitten, anders is die niks. En dat lichaam, dat is de gemeente. En waarom? Opdat staat erachter, opdat we alle de wasdom bereiken. De, en dan hebben we gelezen in het laatste, de maat van de wasdom der volheid van Christus. En wat is Christus in het lichaam? Het hoofd. Worden we allemaal hoofd? Nee. Maar dat hoofd van een kind, dat is kleiner dan het hoofd van een volwassen man. Ja. En wat moeten wij nu? Die voet en die hand, die moet groeien naarmate dat hoofd groeit. Ik hoop dat u het begrijpt. Dat hoofd dat moet groeien, maar die hand die moet meegroeien. Want je kan niet een mannenhoofd hebben met een babyhandje. Dat wordt een bespotting. He? Of een voetje van een baby. He? Want dat is een verschrikking. Dat moet harmonisch zich ontwikkelen. En daarom staat er naar de maat van de wasdom van Christus. Christus is het hoofd. En hij is helemaal uitgegroeid. Nou, en zo moeten wij groeien. Maar wij worden geen Christus. Maar wij worden een gave hand. En wij worden een gave voet. En we worden een gave oog. Maar dat staat in verbinding met de ontwikkeling van het hoofd. Daar moeten wij naartoe komen. Aan een ieder is de genade geschonken. Aan een ieder van ons. En je hebt allemaal je deel. Maar ze zijn niet allemaal voet. En er zijn ook geringe delen. Er zijn ook belangrijke delen. Ja, en daar moeten wij ook ons part aan meegeven. Groeien maar. Alles evenredig aan het hoofd. Wat een toestand. Paulus zegt, mij is de genade gegeven in het vorige hoofdstuk, in vers 8. Hij zegt, mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is de genade te gebeurd gevallen aan de heidenen de onbespeurlijke wijsheid van Christus te brengen. Dat was zijn opdracht. En dan, voor hem was de genade gegeven dat hij die verborgenheden van het koninkrijk Gods zou ontwikkelen. En zo willen wij als gemeente ook groeien. En dan denk ik aan de psalm die hij dan aanhaalt, psalm 68. En daar wil ik dan mee besluiten, want het is wel heerlijk als je dat dan leest. Psalm 68, het gebergte van Bazan, veel toppige bergen. Gebergte van Bazan, waarom ziet gij afgunstig, gij veel toppige gebergte naar de berg Gods? Dat Bazans hemelhoge berg met al zijn heuvelen, Sion, terg en wanen te overtreffen, zongen we vroeger die waren. Mooie psalm. Die bergen van Bazan, dat zijn de machten der duisternis. Het beeld van de machten. Bergen zijn altijd beeld van de machten. Je zegt, je moet bergen opnemen en de zee werpen. Ze onmachtig maken. Ja. En die bergen van Bazan, die zijn jaloers. Want die willen op die troon van God zitten. En weet je welke berg het krijgt? De berg Sion. Het beeld van de gemeente waar de Heilige Geest in woont. God zelf heeft deze berg begeerd ter woning. God zelf heeft de gemeente begeerd, de mens begeerd ter woning. Om al daar geëerd zijn heerlijkheid te tonen. En dan staat er, de Heer is van Sinaï in het heiligdom gegaan. Vanuit die wet. Van je dit moet je doen en dat moet je doen. Doe dat en je zult leven. En dan gaat de Heer in de tempel Gods en hij zegt niet, doe dat en je zult leven. Hij zegt, geloof en je zult leven. Dat is ingaan vanuit de Sinaï in de tempel Gods. Gij zijt opgevaren naar de hoge, zegt de psalmist. Gij hebt gevangenen meegevoerd. Krijgsgevangenen. Wij waren gebonden in de macht van de Satan. En dan zegt Paulus, ik heb de opdracht om ze te roepen uit de macht der duisternis, uit de macht van Satan en over te brengen in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Gij hebt gaven in ontvangst genomen, bij den Vader, uitgedeeld onder de mensenkinderen. En niemand is buitengesloten, want er staat er, ja, ook weerspannigen. Dat zelfs het wederhorig kroost. En dan komt die dwaze vertaling, altijd bij u zou wonen, nee, maar dat hij zou wonen bij het wederhorig kroost. God woont bij mensen. Vroeger was het Immanuel, God met ons. En nu is het God in ons. Prijs dit evangelie. Amen. Heer, wij danken u dat we een ogenblik weer bij elkander zijn geweest, Heer, om voedsel te halen voor ons geloof. Heer, wij springen op van vreugde, Heer, omdat dat allemaal weggelegd is voor ons. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft kunnen horen. Wat in het hart van ons nooit is opgeklommen, dat hebt gij weggelegd, Heer. Een hemelse woning. Heer, dat wij in de hemel zijn. Dat gij ons overgeplaatst hebt met onze denken, met onze inwendige mens. Heer, wij willen daar de rijkdommen van genieten. Heer, wij willen elkander versterken met deze gedachtenwielden. Heer, en als wij zwaar in de strijd staan, Heer, dan willen wij met uw opdracht overwinnen. Omdat gij gezegd hebt, vrees niet, ik ben met u. Ik vrees geen kwaad, al zag ik mij door een leger omringen. Heer, want gij zijt met uw geest in ons. En die geest is de sterke. En wij brengen de hele vijand onder de voet. Wij loven daarvoor uw naam, Heer. En we willen met elkander optrekken. Heer, we willen zijn zoals die vogels, Heer, die in formaties vliegen. In harmonie met elkander. Opwieken. Heer, en zo willen wij ook als gemeente opwieken. Als arenden opstijgen tot u, Heer. En wij danken u dat het mogelijk is. Wij danken u, Heer, dat wij iets gaan begrijpen van die geestelijke wereld. En we willen elkander erdoor verkwikken. Zegen ons ook verder hier. Amen. We willen nog met enkele kinderen alleen bidden. Vanwege de tijd. Deze samenkomst. Wij dragen ook onze zendelingen aan u op, Heer. Die ook dit evangelie over de wereld brengen. Door woord en ook bijzonder door geschrift. Heer, wij bidden voor alle luisteraars die in de geest één met ons zijn, Heer. Die met ons verbonden zijn door dit heerlijke evangelie van het Koninkrijk der Hemelen dat gij, o Heiland, zelf gebracht hebt. Het evangelie van Jezus Christus. Wij bidden, Heer, dat zij gesterkt mogen worden naar de inwendige mens. Heer, wij bidden nou voor alle die in deze samenkomst zijn en die dit evangelie nog niet kennen. Heer, wij bidden voor alle, Heer, die hier al zo lang meelopen. Heer, die nog gebonden zijn aan de aarde. Heer, die nog geen beslissing genomen hebben. Heer, wij roepen uw naam aan, Heer, dat hun beslissing nu valt, dat ze zeggen, ik kies. Heer, zoals uw woord het zegt, doe een keuze. Doe een keuze voor Jezus Christus. Heer, daar weten we wel dat wij breken moeten met de wereld. Heer, maar dit is een verandering ten goede. Heer, dit wordt een verrijking van ons leven. Heer, zegen deze broeders, Heer, of die aanvankelijk al broeders zijn, Heer, die hier komen. Heer, wij roepen uw naam aan, Heer, opdat dat licht nu ook doorgaat. Heer, wij kunnen daar niet mee spelen, Heer. Wij kunnen daar niet altijd mee doorgaan, Heer, met een half hart, met een dubbel hart, Heer. Gij wilt het niet. Heer, en voor alle Heer die op de weg zijn, bid ik, Heer, dat ze zich ook volkomen geven, Heer. Heer, dat we niet, dat we niet gedeeld leven. Heer, dat we niet deze week ook met gedachten van de vorst der duisternis rondlopen, Heer. Niet met gedachten van haat en van brok en van jaloezie. Heer, dat we geen kwaad spreken over iemand, Heer, maar dat als wij vervolgd worden, dat wij zegenen, Heer. Dat als wij vervloekt worden, Heer, dat wij bidden gaan, Heer, voor zulke mensen. Heer, wij hebben de strijd tegen de machten der duisternis. Heer, wij willen de mensen lief hebben, Heer. Wij willen de personen respecteren. Wij willen die goddelijke liefde in ons hart hebben, Heer, die gij gehad hebt. Waarvan geschreven staat, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat is zijn zoon gegeven heeft. Heer, die liefde willen wij ook hebben, die met de geest uitgestort is in onze harten. En wij zegenen elkander voor deze levensweg. We zijn er blij mee. En de genade van onze Heer, Jezus Christus, en de liefde van onze God en Vader. En de gemeenschap met de Heilige Geest die ons verder voert tot de hoogte Gods, tot de top van de berg Sion. Halleluja. Amen.